de vierde keer dat wij hier bij elkaar zijn deze week. En dat doen we weer rondom ons jaarthema. En we gaan verder in 2e Korinthebrief, het vierde hoofdstuk. En daar zijn we bijna aan het einde van het vierde en begin van het vijfde. Nou, die grens zullen we vandaag denk ik wel oversteken. Dus we gaan maar kijken hoe het gaat. We gaan eerst met elkaar beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we ook vandaag weer bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we ons verder mogen verdiepen in uw woord. Dank u wel dat u ons opbouwt, bemoedigt, versterkt op de weg die we gaan. Vader, het is een weg van lijden en verdrukkingen. Vader, dat weten we, dat ondervinden we. En in die weg hebben wij dat geweldige evangelie in ons hart, die schat in aarden vaten. Vader, dank u wel dat we daardoor steeds opgebouwd en bemoedigd worden. Dat we weer verder kunnen, dat we troost, licht, uitzicht en verwachting hebben door dat geweldige evangelie. Vader, dank u wel dat u ons zo rijk maakt. En dat we ons dat in zo'n week ook weer even bewust zijn. Als we even een moment iets rustiger tempo hebben dan misschien ons gewone dagelijks leven. En we even stilgezet worden, even heel bewust bezig zijn met de dingen van u. Vader, en mag dat ons dan verder dragen op onze levensweg. Vader, dank u wel dat u zo ons wilt opbouwen, ook deze ochtend. Geef daarin woorden van wijsheid, de beelden, het overdrachts- en uitdrukkingsvermogen. En Vader, mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor in de naam van uw Zoon. Amen. Goed, wij zijn bezig in de 2e Korinthebrief en dus rondom ons jaarthema, zoals we dat hier zien. Wij niet opmerken wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is. Want het zichtbare is voor een korte era. Dat is in het Grieks het woord proskairon. Dus dat duidt op een korte tijd, een seizoen. En het onzichtbare echter is eonisch. Dus dat woord proskairon staat hier tegenover het woord eonisch. Dus een korte tijd tegenover de langste tijdsperiodes die wij kennen in de schrift. Namelijk de eonen. En dan zijn we inmiddels in vers 17 en daar staat, want het kortstondige, lichte van onze verdrukking, werkt voor ons een alles te bovengaand, eonisch gewicht aan heerlijkheid uit. Een alles verder te bovengaand, er moet nog een D achter staan, eonisch gewicht aan heerlijkheid uit. En je ziet daar een weegschaal afgebeeld, nou dat is ook hoe Paulus weegt, hè. Hoe zwaar weegt de verdrukking die wij meemaken en hoe zwaar weegt dat wat komt. En wij zien die weegschaal hier vaak in onze ervaring en in ons gevoel andersom. Wij denken of wij geloven dat de verdrukking en het lijden wat wij hier meemaken heel zwaar is. Alleen dan kijken wij niet in het juiste perspectief. Want als wij kijken met het juiste perspectief, dat van de apostel Paulus, zoals hij dat hier doet, dan zien we dat de huidige verdrukkingen en het lijden een lichte last zijn. Hoe gek het dan ook misschien klinkt in eerste instantie in onze oren. Maar dat dat slechts een lichte last van verdrukking is. Paulus noemt dat hier het kortstondige lichte van onze verdrukking. Maar hij zegt dat werkt voor ons een alles te bovengaand eonisch gewicht aan heerlijkheid uit. En moet u ook even de woorden tegenover elkaar zetten die hij gebruikt. Hè? Dus het kortstondige lichte van onze verdrukking. Dus die verdrukking die wij misschien als een hele zware last kunnen ervaren in ons leven. Die wordt door Paulus gekenmerkt als kortstondig en licht. En als we even misschien uitzoomen en even van een afstandje daarnaar kijken naar ons leven. En we zien hoe snel de jaren voorbij gaan, dan gaan we iets misschien beseffen van dat Paulus toch wel een beetje gelijk heeft als je het zo stelt. He, dat het kortstondig is, dat het licht is, dat het ten opzichte van, en daar moet je natuurlijk tegenover zetten, je moet het in perspectief zetten, een alles te bovengaand, eigenlijk gebruikt Paulus hier twee keer het woord overstijgend, dus overstijgend, overstijgend, dat zegt hij eigenlijk, maar alles te bovengaand. Eonisch gewicht aan heerlijkheid. En dan is het dus eonisch tegenover dat kortstondige, wat we in het eerste deel van het vers zien. En het gewicht aan heerlijkheid staat dan tegenover het lichten van onze verdrukking. Dus die heerlijkheid die uitgewerkt wordt, of eigenlijk moet ik zeggen die bewerkt wordt, die heerlijkheid die bewerkt wordt door onze verdrukking, dat is ook heel merkwaardig, hè? Maar zo is het wel. Die is veel groter en dat gewicht, hè, het Hebreeuwse woord is ook kaboot en dat heeft ook te maken met zwaar van gewicht zijn. Hè, zwaarte, daar zit het begrip zwaar in, kaboot. En dat is wat we ons realiseren. Als we tenminste dat evangelie en iets opvangen van die uitstraling van heerlijkheid die gaat komen. Hè, als we dat door het evangelie leren kennen, als dat tot ons doordringt en we denken erover na, dan gaan we ook iets beseffen. Hè? En als we kijken hoe Paulus de Heer ontmoette op weg naar Damascus, dan was het in een alles te bovengaande heerlijkheid, waar de apostel, of waar toen Saulus, Shaul, hè, zeggen ze dan in het Hebreeuws, Shaul, 3 dagen blind van was, die heerlijkheid. En die heerlijkheid is veel groter en veel zwaarder dan onze huidige verdrukking. En eigenlijk zegt Paulus iets van hoe groter onze verdrukking, want daar komt het in feite op neer, hè. Hij vergelijkt hier. En door die tegenstellingen ga je het ook beter beseffen. Die verdrukkingen die wij meemaken en dat lijden, en Paulus zegt, werkt uit. Hè, ik heb het hier vertaald met werkt uit. Je kunt het ook vertalen met bewerkt. Dus die verdrukkingen en het lijden wat wij meemaken hier, dat bewerkt een gewicht aan heerlijkheid. Dus het is niet zo dat onze verdrukkingen en lijden die ons overkomen zinloos zijn. Zo lijkt het misschien wel eens. En wij zouden maar al te graag willen dat het weer snel voorbij is. Dat we weer wat minder verdrukkingen verder kunnen. Maar het lijkt er soms wel op dat de druk misschien zo in de loop van de tijd zwaarder wordt. En dat is wel iets waarmee God iets uitwerkt. Dus we hebben al eerder gezien van de week dat het verdrukkingen niet zinloos zijn omdat het dichter naar God toetrekt. Het brengt ons automatisch dichter bij Hem. Want perioden van ernstige nood en verdrukking die drijven ons eigenlijk naar God toe. Hè? Wij kennen dat in het zeer oppervlakkige gezegde nood leert bidden. Dan vind ik dat eigenlijk niet echt een fijne. Maar toch zit er iets van waarheid in. Kijk, wij bidden en ik denk dat het juist als wij in problemen komen, als wij verdrukkingen en lijden ondergaan, dat het gebed veel intenser wordt. En dat je veel meer geneigd bent ook die weg van het gebed te zoeken. Dat je veel bewuster en dichter bij God leeft. En vaak zien mensen juist een periode van moeilijkheden, van verdrukkingen en lijden, achteraf als een hele vruchtbare periode waarin zij heel veel hebben geleerd. En is het niet zo dat God ons juist het meeste leert in periodes van lijden en verdrukking? Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje uit ervaring kennen. He, juist in die periode leren wij zoveel en leven wij zo dicht bij Hem. En ervaren wij ook wat het is om heel dicht bij God te leven. En als zo'n periode weer voorbij is en er is iets minder druk, dan merk je ook dat een mens geneigd is om ook weer iets minder die intense omgang met God te zoeken. Zo zitten wij als mensen nou eenmaal in elkaar. Want dan is het iets minder moeilijk en dan hebben we ook iets minder. Hè, dan denken wij al heel snel dat we ook bepaalde dingetjes ook weer zelf kunnen opknappen. Of zelf kunnen doen. Of zelf kunnen regelen. Hè. Zo zitten wij als mensen nou eenmaal in elkaar. Nou, ik denk dat we wat dat betreft dat allemaal wel kennen. Maar het is wel bijzonder wat hier staat. Want de apostel die zegt dat het iets uitwerkt. Hè? De apostel zat op dat moment zelf midden in lijden en verdrukkingen. Maar hij zegt wel, het werkt voor ons een alles te bovengaand eonisch gewicht aan heerlijkheid uit. En wat wij nu meemaken is slechts kortstondig. Maar de heerlijkheid die ons zal ten deel vallen is eonisch. Is in de komende eonen. Want daar ligt onze toekomst, niet hier op aarde, boven, te midden van de hemelingen, en dat zal zijn in de komende eonen, in de komende tijdperken. En hoe wij dat dan qua tijd zullen ervaren, is weer een ander iets, want ik denk dat we dan niet zo de tijd ervaren zoals we die nu ervaren. Maar dat we dan in zekere zin toch wel buiten de tijd, net als God eigenlijk boven en buiten de tijd staat, dat wij er ook veel minder idee van hebben. En dat we wel misschien zien aan bepaalde dingen die gebeuren, dat de tijd voortschrijdt. Want er zullen natuurlijk in die komende eonen nog wel hele ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. Wat denkt u van de verbranding van hemel en aarde? Wat denkt u daarvan? Dat zullen wij dan natuurlijk zien als leden van het lichaam van Christus. Hè? Dat zullen wij zien gebeuren. De verbranding van hemelen en aarde. Waardoor er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt. Om maar eens iets te noemen. Hè? Dus dan weten wij dat die 1000 jaren voorbij zijn. Dat zullen wij zien. Want dat zal in, hoe dan ook, dat zal absoluut niet aan onze aandacht ontgaan. Daar ben ik diep van overtuigd. Want dat is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Waar de apostel Petrus over schrijft. Nou, dat vindt dus plaats na 1000 jaar. Dus dan weten we in ieder geval wel dat dan die 1000 jaren voorbij zijn. En de grote witte troon, wat denkt u daarvan? Want dat gaat er nog aan vooraf, hè? De grote witte troon. Er staat toch, Paulus zegt toch in de eerste Korinthebrief al dat wij de wereld zullen richten. Volgens mij heeft dat iets te maken met de grote witte troon. Maar goed, in ieder geval genoeg om over na te denken en ons bewust te zijn, die geweldige heerlijkheid die komt, die is eonisch, dus die strekt zich uit over de komende eonen. En dan zijn we nog niet aan God alles in allen, maar daar groeien we wel naartoe. En dat zal zelfs een moment zijn als God alles in allen wordt, dat er een nog grotere heerlijkheid komt. Dan wordt de heerlijkheid alleen maar meer. Verdrukkingen, wat nogmaals, om nog even erop terug te komen, hebben we van de week al gezien, denk ik. Verdrukkingen zijn inperkingen. Als je een soort definitie zou willen hebben, nou zijn we daar niet altijd op uit hoor, om definities te geven, maar je kan verdrukkingen misschien omschrijven als inperkingen door mensen je aangedaan. Maar wij beseffen inmiddels dat achter die mensen die jou verdrukken, daarachter zitten machten van de duisternis. En dat is een geestelijke strijd. En daarom kunnen we ook op een andere manier naar die mensen kijken die ons verdrukkingen aandoen. Want die mensen worden weer gedreven door machten van de duisternis. Soms bij de ene mens signaleer je dat soms duidelijker dan bij de ander die je in je dagelijks leven tegenkomt. Maar het doet zich wel voor, hè. Wat denkt u van Paulus die achterna werd gezeten door die slavin die riep, zij verkondigen u een weg tot redding. Maar dat was fout, het was niet een weg tot redding, hij verkondigde de weg tot redding. Maar zij riep, jullie verkondigen een weg tot redding. En bleek daar een pythongeest achter te zitten. Nou, u weet wat een python is, hè? Dat is een slang. Nou, duidelijker hoef ik het denk ik niet te zeggen. En dat gebeurde in Handelingen. Dat is een voorbeeld. Van iemand die duidelijk aangedreven werd door geestelijke machten, machten van de duisternis. En er zijn natuurlijk nogal wat mensen die vandaag aan de dag zich op een of andere manier hebben ingelaten met machten van de duisternis. Want dat is natuurlijk sinds de jaren 60 van de vorige eeuw hand over hand toegenomen. Toen er een vloedgolf kwam uit het oosten, en dit keer was wat uit het oosten kwam niet helemaal koosje, of helemaal niet kan ik beter zeggen. En dat bracht dus een vloedgolf aan. Occulte praktijken enzovoort met zich mee. Spiritisme en al dat soort dingen. Wat nu gewoon bij heel veel jongeren ook ingeburgerd is om dat gewoon een keer te doen. En Ouija-bord en noem alles maar op. Maar dat weet u wel, denk ik. Maar heel veel mensen, of die laten zich kaarten leggen, kan ook. En die gaan naar een waarzegger of waarzegster of wat dan ook. Moet je altijd voor betalen natuurlijk ook. Want er wordt geld aan verdiend, altijd. En nou ja, goed, dat soort dingen allemaal. Of ze zijn bezig met allerlei technieken, ademhalingstechnieken. En dat is eigenlijk yoga. En bij yoga moet je eigenlijk een bepaalde godheid aanroepen. Dat weet je toch wel, hè? En yogalessen worden gewoon ook in kerkgebouwen gegeven. Maar dat zijn allemaal van die dingen. Hè, wat wil ik daarmee zeggen? Dat er dus steeds meer mensen om ons heen zijn die op een of andere manier zich hebben ingelaten met machten van de duisternis. En waar je kan dus uit allerlei hoeken, als je met mensen omgaat, verwachten dat je onder druk gezet wordt zodra ze merken dat jij gelooft. En dat heeft met die dingen te maken. Dat zit er vaak achter. Niet altijd, maar vaak wel. En dat is denk ik wat we ons zouden beseffen. En dat is alleen maar iets wat snel voortgaat. De duisternis wordt steeds groter. Maar we weten dat daar waar de nacht, in de nacht de dikste duisternis is, dan is ook het licht het meest nabij. Hè? De dikste duisternis is tegen het ochtendgloren. En dat geldt natuurlijk in Gods plan ook zo. Als de duisternis het dikst is geworden, duisternis bedekt de volkeren, zegt Jesaja dan. Dan zal de zon ineens opgaan. En dan spreekt het woord ook, licht op Jeruzalem. Hè? Dat hebben we met elkaar gelezen, Jesaja 60. Nou, kijk, wij zijn mensen die geestelijk willen kijken. Daarom zegt Paulus, en wij niet opmerken wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is. Dus wij kijken niet direct aan tegen vlees en bloed. En Paulus zegt ook in Efeze 6 dat onze worsteling of onze strijd niet is tegen vlees en bloed. Net zoals de Israël te maken had met de Amalekieten in de woestijn. En waarvan God ook zei, ik heb een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En een van de Amalekieten was bijvoorbeeld Haman, hè, waar we van de week dat verhaal nog van hoorden. Hè. Het werd niet gezegd, maar Haman is een Amalekiet. Of het werd eigenlijk gezegd een Agagiet, maar dat is hetzelfde. Want Agag was een Amalekiet, hè. Dat was een koning die door de koning Saul niet in de ban werd gedaan, dat wil zeggen onthoofd. En toen kwam Samuel en die deed het. Die hieuw zijn hoofd eraf. Maar dat was een Amalekiet. En dat is een langdurige strijd van God tegen de Amalekieten. En dat is een beeld, dat is een uitbeelding of een type van de geestelijke strijd die wij als leden van het lichaam van Christus hebben tegen de machten en krachten van de duisternis. En daarvoor hebben we die wapenrusting ook. He, dat langschild van het geloof waar wij achter kruipen, daar kunnen wij de vurige pijlen mee doven, he, die kunnen we daarmee opvangen en doven. Maar het wil soms ook wel eens dat, zoals Israël in de woestijn, daarom haal ik het aan, van achteren werd aangevallen door de Amalekieten, de achterhoede. De zwakste kant pakten ze. En dat is ook wat bij ons als gelovigen kan gebeuren, dat je van achteren wordt aangevallen. En daarmee bedoel ik eigenlijk aanvallen van binnenuit in de gemeente. Dat je ondermijnd wordt van binnenuit. Dat zijn de moeilijkste. Want die verwacht je niet. Maar die kunnen je pijnlijk treffen. He, dat gebeurt. Dus, maar dan ook dan, he, want het kan ook zijn dat machten broeders gebruiken, zoals het ook in Paulus leven, maar dat machten broeders gebruiken om je de voet dwars te zetten. Of om je pootje te haken, of te tackelen, of even in voetbaltermen te blijven. He, dat kan allemaal en dat gebeurt. Maar dat zijn de pijnlijkste momenten. Laat ik u dat wel vertellen. En dat is. En dan kijken we ook op dat moment kijken we natuurlijk naar wat onzichtbaar is. En dan realiseren we ons dat het een geestelijke strijd is. Dat wij die strijd niet zelf hebben te voeren, maar dat het een geestelijke strijd is. Maar dat is dan wel een. Neemt dan soms iets karakter aan, soms van een worsteling, een geestelijke worsteling. En dan is het soms heel moeilijk en lastig manoeuvreren. En je voelt je dan ook vaak machteloos. En ja, het enige wat je hebt is dan dat je kunt blijven staan op het evangelie. En dat evangelie van Paulus blijft verkondigen. Dat is dan het enige. Hè? En dat is wat Paulus natuurlijk ook hiermee aangeeft. Hè? Wij merken op niet wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is. Hè? Dat woord opmerken nogmaals, dat is. Dat heeft te maken met scopie, met scopeo, dat wil zeggen goed, nauwkeurig kijken, intens kijken, dus heel scherp kijken naar wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Hè. Dat doen artsen doen dat ook. Die doen een echoscopie, dat is hetzelfde woord, om te kijken hoe het is met het kindje. En dan kan je dus heel goed kijken door zo'n echoscopie hoe het met het kindje is en wat er aan de hand is eventueel. Nou, dat woord scopeo gebruikt Paulus hier voor dat opmerken. Hè? Merken, opmerken. Nou, dus wij merken wat onzichtbaar is. En wat onzichtbaar is, ik heb het even misschien, is dat soms kan het misschien even verhelderend zijn, even op een rijtje gezet, een aantal facetten, lang niet alles hoor, want dat is, dan zou de lijst nog veel langer worden. Maar een paar hoofdzaken heb ik voor u geprobeerd aan te geven. Wat onzichtbaar is. Nou, dat is voor iedereen, ook voor ons, God als schepper, zijn geest, hè? We hebben te maken met geestelijke dingen. Christus Jezus, geestelijke facetten als liefde, genade en vrede. Heerlijkheid, waar we het over hebben. Nou, heerlijkheid is niet wat wij kunnen vastpakken, maar is iets wat voor ons ontastelijk is, hè? Wat we niet kunnen beetpakken. En het is wel iets wat gaat komen. Opstanding. En wat zichtbaar is, is de schepping. Die we om ons heen zien. Waar we van genieten. Er zijn heel veel mooie plekjes om te kunnen recreëren. Nou, dat is Gods schepping, daar genieten we van. Gemeenteleden, we komen elkaar tegen. En er wordt toch iets tastbaar van een geestelijk iets, een geestelijk werk, een evangelie wat God geeft. Dan wordt het ineens zichtbaar in gemeenteleden. En als we kijken naar de plaats, of het vlees, dat is sowieso iets wat zichtbaar is. Israël en de volkeren, dat zien we in de wereld als een enorm schouwspel. Verdrukkingen, lijden en ook wat het resultaat is, het uiteindelijke eindresultaat van het lijden, lichamelijk lijden, is het sterven. Dat we daadwerkelijk ook overlijden. En dat is vaak ook een verlossing. En als mensen geleden hebben onder een ziekte of een ernstige ziekte, dan ben je, als je gestorven bent, ben je over het lijden heen. Dan ben je overleden. En dat is voor degene die het betreft natuurlijk een moment van verlossing. En voor degene die er dichtbij hebben gestaan ook, want dan is het voorbij. En dan is het toch moeilijk, want je moet afscheid nemen. Dat is ongelooflijk moeilijk en zwaar. Maar dan is wel de periode van lijden voorbij. En dat is ook zoals God het ingericht heeft, om het zo maar te zeggen. Het lijden is niet onbeperkt. Het lijden kent zijn beperkingen. Het is eens toch afgelopen. En dat is ook wat Paulus noemt in Romeinen 8. En misschien kunnen we het even met elkaar opzoeken. Romeinen 8. Want dat is toch een hoofdstuk wat hier dicht tegenaan ligt. En wat toch altijd fijn is om je dat voortdurend bewust te zijn. Als daar ook gesproken wordt over het lijden van de tegenwoordige tijd. Het is niet alleen zo dat gelovigen lijden. Die lijden om Christus wil. Namelijk omwille van het evangelie. Dat de martelaren van voorheen bekennen ze. Maar er is ook, om het zo maar te zeggen, een algemeen lijden wat iedereen overkomt. En daarover heeft Paulus het in vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat is eenzelfde uitspraak, een soortgelijke uitspraak als we net hebben gezien in 2 Korinthe, dat de verdrukkingen heerlijkheid bewerkt. Of dat de verdrukkingen, zoals Romeinen 5 het zegt, volharding bewerkt. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 4 dat de verdrukkingen bewerkt, die lichte last van de verdrukking, bewerkt voor ons heerlijkheid. En dit is een soortgelijke uitspraak. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op. Daar heb je toch weer een woord wat de indruk geeft van die weegschaal. Wat weegt het zwaarst? Nou, het zwaarst weegt die heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En die heerlijkheid zal uiteindelijk ook heel die schepping omvatten. En dat is natuurlijk het geweldige. De schepping die nu lijdt. Mensen lijden onder ziekte en allerlei akelige dingen. Maar het zal komen uiteindelijk tot heerlijkheid. En dat is wat Paulus zowel hier in Romeinen 8 als in 2 Korinthe 4 vaststelt. Dat zijn hoofdstukken die enigszins parallel lopen. En dan zegt Paulus in vers 19, maar met rijkhalsend verlangen immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. En dat hebben we van de week ook wel heel even gezien, dat daar horen wij bij. Dat we, als wij geopenbaard worden, zal dat ook aan heel de schepping zichtbaar worden. Zal dat aan heel de schepping, in heel de schepping merkbaar worden. Daar wacht de schepping op, met rijkhalsend verlangen. Dat is eigenlijk het woord wat er staat is een soort onbestemd verlangen, een intuïtief voorgevoel van. Maar die schepping die kijkt uit naar dat openbaar worden van de zonen van God. Veel mensen beseffen toch wel van zoals het nu allemaal is, met al die ellende, met al die ziektes, met al die pijn, met al die ongelooflijke zaken die gebeuren. Het kan toch niet zo blijven? Nee, inderdaad, het blijft ook niet zo. God heeft gelukkig een beperking gesteld aan het lijden. Dat is wat ons ook troost en verwachting geeft als wij dat beseffen. De schepping is namelijk, zegt Paulus in vers 20, aan de vruchteloosheid onderworpen. En is dat niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En dat is in de verwachting dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus hier zien we ook weer die beperking. Hè? Het is die slavernij van het verderf, maar, en het is de vruchteloosheid, maar dat is in de verwachting, zegt vers 21. Hè? In de verwachting dat die bevrijding van die hele schepping ook daadwerkelijk zal komen. En dat is het geweldige wat ons wacht. Hè? Nou, dus wij kijken, wij zien voor ogen wat zichtbaar is. Ik heb dan even een aantal dingen op een rijtje gezet. Maar wij zien eigenlijk met ons geestelijk oog, om het zo maar te zeggen, of met de ogen van ons hart, zien wij wat nu onzichtbaar is. Dat is het gekke, hè? Dan wordt voor ons het zichtbare, of het onzichtbare wordt voor ons toch een beetje zichtbaar, omdat wij met geestelijke ogen kijken. En dat is wat wij dan zien. En het oog, kijk, een geestelijk oog hebben, zoals het oog in het leven eigenlijk een bron is. En hoe werkt dat dan? Het oog is een bron. Hè? Je leeft of je, ja, er komt heel veel tot de mens door het oog. En via het oog wordt ook de levensweg of de wandel van de mens bepaald. Hè, dat lezen we bijvoorbeeld in Spreuken 4. Laten we even met elkaar lezen. Want het oog in de Bijbel is vaak iets dat iets uitdrukt. Hè? Als er wordt gesproken over ogen. Soms worden er ook in visioenen worden er dingen gezien door de profeet. Waarin heel veel ogen zitten. En ogen hebben dan te maken ook met geestelijke. Hè? Dat stelt iets geestelijks voor. Geestelijke dingen, zomaar te zeggen. Dus het oog. Spreuken 4 vers 21. En dat is heel ook voor ons, hè, een goede aanwijzing. Vanaf vers 20, mijn zoon, sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. En bescherm je hart boven al wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En hier zie je dus dat die woorden, hè, daarvan zegt de spreukenschrijver, laat ze niet, hè, neig je oor naar die woorden en laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in het binnenste van je hart. Nou, we weten natuurlijk hieruit dat de poorten tot ons hart, om het zo maar te zeggen, dat zijn onze ogen en onze oren. En vandaar dat de spreukenschrijver natuurlijk erop wijst, van nou, laat die woorden van God niet wijken uit je oren en uit je ogen. He, houd je oog en je oor daar voortdurend op gericht. En dan wordt daardoor je hart bepaald. He. Daardoor leef je. He. Je hart is natuurlijk de kern van ons leven. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus je leeft uit wat in het hart is. He, dat is en dat is voor ons als gelovigen natuurlijk. Die schat die we hebben in aardevaten. Nou, die is in ons hart en daaruit leven wij. Dat is voor ons de richtinggevend. Hè? En we zien ook bijvoorbeeld in Matteüs, laten we het ook even opzoeken met elkaar, in Matteüs 5. En u ziet hier de Hebreeuwse letter afgebeeld, dat is de Ayin, die staat ook voor het oog in het Hebreeuws. Maar het wonderlijke is dat deze letter Ayin niet alleen staat voor oog, maar ook voor bron. Als je dat in een Hebreeuwse letterlijstje ziet, dan staat er oog, comma, bron. Er is dus een duidelijk verband tussen onze ogen en de bron. Nou, dat is eigenlijk als je spreuken erbij legt, dan zie je dus dat door je ogen komt ook dat woord naar binnen. Je leest het. En daardoor wordt ook je bron, namelijk je hart, wordt bepaald om daaruit te leven. En dat duidt ook op een bepaalde, ja, zeggen ze altijd, een bepaalde volheid. Hè, want het getal 70 hoort bij deze letter. 70, nou, dat is altijd een bepaalde volheid. Hè. Er zijn 70 volkeren. Er gingen 70 vanuit, als ik het goed heb, 70 naar Egypte met Jacob mee. Naar Jozef, waar 70 mensen. Nou, zo heb je nog een aantal kenmerkende dingen die 70 zijn. Maar het duidt op een bepaalde volheid. Even kijken, Matteüs 5. Daar zegt de Heer iets over het oog. Matteüs 5, vers 21. Heb ik het nu goed gedaan? Nee. Ik denk dat ik een hoofdstuk verkeerd had. Excuus. Matthäus 6 is het. Matthäus 6. Ja, maar dat was niet de bedoeling dat we die gingen bespreken. Het was een andere bedoeling. Het was hoofdstuk, ja, oké, okay, maar hoofdstuk 6 was eigenlijk de bedoeling dat die aan de orde zou komen. En daar gaat het over bezorgdheid. U weet wel, in bezorgdheid. Daar hebben we het al eerder over gehad van de week. Verzamel u geen schatten voor u op de aarde, vers 19, waar mot en roest ze verderven. Dat woord verderven, dat is ook het woord dat gebruikt wordt voor onze uiterlijke mens. Hè. Onze uiterlijke mens vergaat en verderft, hetzelfde woord. En waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. He, dus waar je, wat voor jou in je leven heel erg belangrijk is, daar is ook jouw hart op gericht. He, dat is het punt. En dat zie je ook bij mensen natuurlijk gewoon gebeuren. He. Wat jagen mensen na? Er zijn mensen die zijn hun hele leven keihard bezig om heel veel geld te verdienen. Of ze zijn keihard bezig om een, noem maar een of met sport heel hoog te komen. Of, ach, wat maakt het allemaal uit? Hè? U begrijpt wel wat de Heer Jezus bedoelt. Hè? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan zegt de Heer, de lamp van het lichaam is het oog. Over bron gesproken. Hè? De lamp van het lichaam is het oog. Dus door de ogen, als dat woord naar binnen komt, dan verlicht dat inderdaad je lichaam. Dan verlicht dat jou van binnen. En vandaar het leefje dan. Hè? Oog, bron, u ziet nu wel iets duidelijker ook het verband. Hè? En als uw oog oprecht is, zal u heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duisternis. Het duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? En dat is wat de Heer Jezus natuurlijk zei tegen zijn volk, tegen de luisteraars hier. Hè? En die... dat volk dat dacht wel in het licht te leven, maar dat bleek in de praktijk toch wel wat anders te zijn. Hè, want ja, het volk werd, de Joden werden geleid door de leiders van het volk. En als het gaat over zien en over blind zijn, dan moeten we eens even kijken in Matthäus 23. Dan bladen we even door nog naar Matthäus 23. En dan gaat het over de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat was dan zeg maar dat waren de orthodoxen van die dagen. Hè? Dat was de orthodoxie van die dagen. Dan kennen we natuurlijk in onze dagen ook wel een orthodoxie. En soms zijn er toch treffende overeenkomsten. Want... Hij zegt bijvoorbeeld in vers 13, de Heer Jezus, die dit uitspreekt, Matthäus 23 vers 13, maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, u gaat er immers niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. En het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat als je ook in bepaalde kringen gaat kijken, dat hoe zwaarder men is, of ik kan ook zeggen hoe orthodoxer men is, hoe kleiner het aanbod van genade. Dat is toch wel een feit. Hè? Ik heb het in de gesprek ook wel eens gehoord hoor, dat men sprak over de particuliere genade. Ja. Maar die toevoeging particulier, die ken ik helemaal niet. Die staat ook nergens in de schrift. Genade is juist heel ruim. Dus een dominee die dat een keer in gesprek tegen me zei. De particuliere genade. Zo, heel nadrukkelijk. Ja, toen dacht ik, dominee, dat woord particulier ken ik helemaal niet. Maar goed. Dus dat is voor, dan is het alleen, dat, maar u begrijpt dat daarachter zit de hele zware uitverkiezingsleren van de Dordtse leerregels. Daar heeft dat natuurlijk mee te maken. Maar goed, ik vind het toch wel een treffende overeenkomst met wat de Heer Jezus hier zegt. Ik kan het niet anders maken dan dat. En dan zegt hij van hen, want ja, het is allemaal niet opwekkend wat hier staat. Vers 16, dat gaat even over zien. Wee u blinde leiders.
Is dat nog in Matthäus?
Ja, vers 16, Matthäus 23, vers 16. Wee u blinde leiders. Nou, leiders die moeten normaal gesproken open ogen hebben om anderen te kunnen leiden. En blinden die hebben een hond nodig om hun te kunnen leiden natuurlijk. Maar hier zijn het leiders van het volk, maar de Heer Jezus zegt tegen hen dat zij blind zijn. Dus de Heer Jezus kon zich nogal eens krachtig uitdrukken hier. En hij zegt dan van hen, die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets, maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij eraan gebonden. Dus ze hadden iets, ja, een van die merkwaardige dingen is dat dan. En dan zegt de Heer Jezus in vers 17, dwazen en blinden. Dus hij koppelt hier het woord dwaas aan blind. En dat is wat je bij mensen ook wel eens ziet. Ze zeggen wel eens, u kent dat gezegde wel, hoe ouder hoe gekker. Nou, dat zie je wel eens bij mensen ook gebeuren. Hoe ouder mensen worden, hoe meer hun dwaasheid of verdwaasheid blijkt. Maar hij zegt hier dus dwazen en blinden, en dat herhaalt hij nog in vers 19. Dwazen en blinden. Wat is meer? Want wat is meer? Het goud of de tempel die het goud heiligt? Want er stond veel goud in de tempel. Maar dat goud was geheiligd, namelijk op God gericht of apart gezet voor de dienst aan God, omdat het in de tempel stond. Maar het goud op zich is gewoon ook iets. Ja, het is een mooi edelmetaal, maar het is ook dat is zelfs vergankelijk goud. Hè? Duurt misschien wel heel lang, maar uiteindelijk toch. Maar wat die waarde aan dat goud gaf, was de tempel zelf. Maar die fariseeën schriftgeleerden hadden het precies omgedraaid. En dat is ook bij het altaar, hè? In vers 18, heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets, maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij eraan gebonden. En dan zegt de Heer weer precies hetzelfde, dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? En zij zeiden, je moet bij de gave blijven. Nee, het gaat om het altaar waarop die gave ligt. Maar ziet u dus dat de Heer Jezus twee keer het woord eerst tegen hen zegt in vers 16, blinde leiders. En twee keer het dwazen en blinden. Dus hij noemde de fariseeën schriftgeleerden, de leiders van zijn dagen, noemde hij dus tot drie keer toe blind. En ze meenden te zien, en ze meenden het licht te hebben van de Torah, zegt Paulus ook in Romeinen 2, maar ze waren in feite blind, ze waren in feite duisternis. Vandaar dat de Heer zegt, als door je oog komt wat naar binnen komt, licht zou moeten zijn, maar het is in feite duisternis, hoe groot is dan de duisternis? Nou, dat zien we hier geïllustreerd, bij de schriftgeleerden en fariseeën. Dus ook daarin, en we zien dan dat de Heer bij gelegenheid, ik heb Matthäus 9, maar dat slaan we even over, dat de Heer ook bij gelegenheid blinden geneest. Hè? Er zijn dan twee blinden en die worden dan door de Heer genezen. En dat is ook bij ons geestelijk gebeurd, zoals het bij hun letterlijk gebeurde. Maar het is bij ons geestelijk gebeurd. Wij waren blind, maar nu zien wij. Hè? Wij hebben verlichte ogen van ons hart. De ogen van ons hart, ons innerlijk oog, geestelijk oog, hoe moet je het zeggen, is verlicht, want we hebben dat evangelie van de heerlijkheid van Christus leren kennen, het evangelie van Paulus. Geestelijke ogen hebben, hè? Verlicht de ogen van jullie hart, wat Efeze 1 zegt, hè? De verlichte ogen van ons hart, en dan zie je ook, zoals God wil dat we zien, met geestelijk oog, verlicht, en zien we die heerlijkheid die Paulus bekend mocht maken. En dat is ook het bijzondere, hè, van de boodschap van Paulus. En we hebben er van de week ook al even bij stilgestaan, dat Paulus tegen die Corinthiërs nogal wat moest vertellen, maar hij kon niet alles aan die Corinthiërs kwijt. En dat blijkt hier uit deze tekst bijvoorbeeld. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben en die dus zicht ook hebben gekregen. Die door God geroepen en getrokken zijn en die hem lief hebben en die hebben dat zicht. Maar de Corinthiërs konden niet alles aan bekendmaken. Die waren vleeselijk. En daaruit kun je de conclusie trekken dat zij meer gericht waren op de zichtbare dingen, op het aardse, op het zichtbare, op het zielse, dan op het onzichtbare, het geestelijke. Waren geen geestelijke. Hij kon niet tot hen spreken als tot geestelijke mensen. En dat is wat we goed onder ogen zien. Omdat je dat altijd weer tegenkomt, hè, bij gelovigen. Dat er toch altijd een aantal gelovigen zijn die op een of andere manier toch vleeselijk zijn. Hè, en dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 3. Hè, dat kun je zien bijvoorbeeld als dat er onder hen nog vleeselijkheid is. Misschien is dat goed even met elkaar te lezen. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Dat is toch weer even een stukje verdere achtergrond van die Korintiërs. 1 Korinthe 3. Vanaf vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Of het woord onmondig wordt hier gebruikt. Nog tot onmondigen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? En dat, zo waren die Korintiërs bezig, hè? Ze waren vleeselijk bezig met groepjes. Onderlinge twist was er, onderlinge strijd. Misschien waren in sommige gevallen zelfs bloedbanden belangrijker dan geestelijke banden. Ook dat zou kunnen. Want dan is vlees en bloed belangrijker dan het geestelijke, het geestelijk leven, het geestelijke waar wij uit leven. En dat is wat dus wel aan de hand was onder die Korintiërs. Zij vonden dat belangrijker, hè, bij welke groep ze hoorden of welke, ja, waren dan misschien wel sommigen die bepaalde opvattingen hadden ergens over. En anderen liepen daar dan achteraan, die schoven daarbij aan. Terwijl het evangelie is en dat is niet te veranderen. Paulus die moet hen dus veel zeggen. En bij die tweede brief, daar is hij dan bezig omdat hij eigenlijk naar hen toe had willen komen, maar dat niet had gedaan. Omdat zijn aanwezigheid voor hen misschien te zwaar zou zijn, te grote druk zou uitoefenen. En dat had natuurlijk te maken met die vleeselijkheid van de Korintiërs. En dat heeft natuurlijk ook met deze dingen te maken. 1 Korinthe 2 vers 9. Dat geweldige, die verborgen wijsheden, die eonenlang verborgen waren, die Paulus bekend mocht maken, dat is wat, waar het in feite om draait. En dat konden die Korintiërs maar niet aanvaarden. Het zichtbare is voor een korte era, zegt Paulus. Dus als je daar meer mee bezighoudt, dan ben je in feite met korte termijn bezig. Heel erg kort. Het onzichtbare echter is eonisch. Dus als je daarmee bezig bent, dan ben je bezig met wat de toekomst brengt. En de toekomst is heerlijkheid. En zo groot, ja, daar zullen we dan verbaasd van staan. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar een moment pauzeren. Ja.